Goedemorgen gemeente. Op deze kroningsdag van de Heer Jezus heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Ridder uit Ochten zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 331, Jezus leeft in eeuwigheid. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Even twee korte opmerkingen vooraf. Ik ben de afgelopen dagen een beetje ziek geweest, dus als mijn stem wat hapert tijdens de dienst, dan weet u waaraan het ligt. Hoeft u zich geen zorgen over te maken. Tweede, ik heb vandaag mijn uniform aangetrokken, omdat het ook bevrijdingsdag vandaag is. Om dat extra te markeren wat militairen ook betekend hebben bij de bevrijding van ons land. En dat het een eer is om dit uniform dan ook te mogen dragen. Normaal ga ik zondags gewoon als predikant in toga nog voor. Het is vandaag bevrijdingsdag en hemelvaartsdag. De dienst van hemelvaart, zou je kunnen zeggen, is een soort obade voor de hemelse koning. We zingen voor hem dan ook lofpsalmen uit psalm 47 nu samen. Zing des konings lof met een zuivere galm, met een blijde psalm. Hij, de vorst der aard, is de hulde waard. Psalm 47, vers 1 en 3. De geloofsbelijdenis bewaren we vandaag voor na de preek, om straks met extra aandacht te kunnen belijden dat hij is opgevaren ten hemel. Ik wil nu met u eerst bidden om de aanwezigheid van Gods geest in deze dat we begrijpen en dat het tot ons doordringt wat we lezen in de Bijbel en horen in de preek. Laten wij bidden. Almachtige en barmhartige God, wij danken u dat het bevrijdingsdag is vandaag en hemelvaartsdag, dubbel feest. Wij danken u dat we dat hier mogen vieren met elkaar in de kerk. Dat betekent wel dat we u dubbel de lof moeten zingen en dat we ons realiseren dat u dat dubbel en dwars waard bent. Want alles wat we hebben, ook onze vrijheid, danken wij aan u alleen. Natuurlijk, er is gevochten voor die vrijheid. Er zijn mensen voor gesneuveld, we hebben het gisteren herdacht. En toch, u zat daarachter. U bent de God die vrijheid wil geven. En niet alleen aan ons, maar over deze hele wereld. En we beseffen juist ook vandaag hoe gezegend wij zijn, maar hoe moeilijk ook anderen het hebben in deze wereld. Wij danken u dan dat wij mogen weten dat u de hoogste macht bent in deze wereld. De hoogste baas. U bent koning over heel de aarde. Wij belijden voor u dat alle onvrijheid, alle oorlog, alle zonde, dat iets is van ons. Dat komt niet van uw kant. Dat hebben wij in de wereld gebracht. En als u ons er niet voor bewaart, dan maken we daar alleen maar meer van. Van ruzie, elkaar het licht in de ogen niet gunnen, egoïsme. Bewaar ons daarvoor. Wees daarom juist ook vandaag juist bij ons, hier in de kerk, met uw geest. Dat we ook vandaag uw bevrijdende woorden mogen horen. Van uw bevrijding mogen leven. Als we horen over uw Zoon, Jezus Christus, die geen tiran is, geen dictator, die met legers deze wereld verovert en onderdrukt, maar dat uw Zoon zich bewezen heeft als koning, als de machtigste, door de dood te overwinnen, door ons lief te blijven hebben, terwijl wij hem kruisigden. Heere God, wees zo met ons in deze dienst. Zegen deze samenkomst. Dat zij werkelijk mag zijn tot uw eer. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u 3 korte gedeelten lezen uit de Bijbel. Eerst uit Lucas 24... Het hemelvaartsevangelie, zoals Lucas dat vertelt, Lucas 24, vanaf vers 46. Dan enkele versen uit Filippenzen 2. En tot slot de tekst voor de preek uit Psalm 47. Dus Lucas 24, vanaf vers 46 eerst, dan Filippenzen 2 en dan Psalm 47. Lucas 24, vanaf vers 46, vertelt Lucas hoe die laatste ontmoeting ging tussen Jezus en zijn discipelen. En Jezus zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Dan Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. En dan lezen wij tot slot uit het Oude Testament, Psalm 47, de tekst voor de preek ook. Psalm 47. Psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Alle volken, klap in de handen, juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere de Allerhoogste is ontzagwekkend, een groot koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons, hij brengt natieën onder onze voeten. Hij kiest voor ons een erfelijk bezit uit, de trots van Jacob die hij heeft lief gehad. God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God, zing psalmen voor onze koning, zing psalmen. Want God is de koning over de hele aarde. Zing psalmen met een onderwijzing. God regeert over de heidenvolken, God zit op zijn heilige troon. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven. Tot zover de schriftlezingen van morgen. Voor we luisteren naar de preek, zingen we samen ook uit een koningspsalm. Psalm 99, vers 1, 2 en 4. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Psalm 99, vers 1, 2 en 4. Na de preek zingen we uit Psalm 145, vers 2 en vers 5. Gemeente van Jezus Christus, sommige mannen vergeten wel eens hun trouwdag, heb ik gehoord. Ik heb het nog nooit vergeten trouwens hoor, Vera is er vandaag niet, maar u kunt het best gerust navragen. Zoiets vergeet je toch niet, denk je dan. Nou, je zou ook kunnen zeggen, hopelijk vergeet je niet dat je getrouwd bent. Want hoe zou je dat kunnen vergeten? Je woont in hetzelfde huis, je ziet elkaar dagelijks. De datum waarop dat ooit beklonken is, ja, dat kan er misschien inderdaad in de drukte van het gezinsleven wel eens bij inschieten. En ik dacht, ergens is dat misschien nog niet zo erg ook. Want door liefde en trouw ben je zo aan elkaar verbonden. Zo is het onderdeel van je leven geworden, dat je er nauwelijks meer bij stilstaat. Het is vanzelfsprekend dat je er voor elkaar bent, dat je bij elkaar hoort. Je kunt je bijna niet meer voorstellen dat het ooit anders was. Het is fijn als je huwelijk op die manier een stabiele factor is, waar je je geen zorgen over hoeft te maken. Hetzelfde geldt voor de vrijheid waarin wij leven. Vandaag bevrijdingsdag. Voor velen in de wereld zou het een geschenk uit de hemel zijn wat wij hebben. Voor ons is het normaal. Je zou het bijna vergeten soms dat je vrij bent. Zo is het met Hemelvaartsdag ook. In Psalm 47 wordt gezongen: alle volken klap in de handen, juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot koning over heel de aarde. Daar gaat Hemelvaartsdag over natuurlijk. De kroningsdag van Jezus Christus. De dag dat Jezus is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. Op de troon in de hemel om te regeren over heel de aarde. Dat belijden we elke week en we zullen het ook niet zo snel vergeten. Ik keek eens wat terug in oude preken van mezelf over Hemelvaartsdag. En mij trof de wat zure toon. De meeste preken van de afgelopen jaren begonnen er bij mij mee dat het eigenlijk zo weinig gevierd wordt. Dat het in de beleving van ons mensen zo'n lastig feest is. Jezus die weggaat van de aarde, voor ons onzichtbaar. De kerken zitten op Hemelvaartsdag eigenlijk nooit vol. We hebben er ook niet zo'n feestelijk gevoel bij. Maar nu dacht ik, zou dat eigenlijk iets heel moois kunnen zijn? Dat wij eigenlijk inhoudelijk blijkbaar niet zo opkijken van deze dag. Dat God koning is over heel de aarde. Dat hoor je toch immers hier in de kerk ook al van jongs af aan. Daar groei je mee op, daar geloof je in. Dat is de normaalste zaak van de wereld. God is immers almachtig, horen we hier in de kerk. Hij heeft alle macht over hemel en aarde. Ja, natuurlijk zijn er mensen die dat niet geloven. En die dat niet kunnen geloven. Zeker vandaag de dag. Omdat je misschien voor je gevoel soms zo weinig merkt juist van die almacht van God. Als je geconfronteerd wordt met ellende. Hier in de kerk is natuurlijk ook ruimte voor die twijfels, die vragen. Desondanks zijn er eigenlijk maar heel weinig mensen die het hele geloof in God definitief vaarwel zeggen. Zelfs heel veel niet-kerkgangers en militairen die ik spreek, die benadrukken dat in gesprekken die ik met ze heb. Ik ga wel niet naar de kerk, maar ik geloof best wel in God hoor. Je zou kunnen zeggen, net als in een huwelijk, dips en ruzies en oneenigheid niet per se tot een echtscheiding hoeven te leiden, Zo kan het tussen God en de mens ook gaan. Een stabiel huwelijk kan een ruzie wel verdragen. Ja, dat kan een huwelijk zelfs versterken. Er kunnen mooie dingen voortkomen uit de crisisdagen van ons leven. Ook in het geloof. We kunnen er zelfs de bevestiging in ervaren. Terwijl ik niet zoveel van God moest hebben die dagen en mijn twijfels had, was God er toch voor mij. God de Allerhoogste, de koning over hemel en aarde, als de stabiele factor in je leven. Dat is mooi als dat zo is. Dat herkent u misschien wel. Dat geloof gewoonweg je leven draagt. Dat je er misschien niet eens zo vaak echt bij stilstaat. Maar dat je er wel op terug kunt vallen als het nodig is. Dat je ervan uit kan gaan dat God er dan voor je is als je hem nodig hebt. Ergens is dat prachtig natuurlijk. De belijdenis van Psalm 47, dat God koning is, dat is dan wel mooi nieuws, maar voor ons oud nieuws. En dat is het natuurlijk ook. Die psalm die is ook al 3000 jaar oud. De situatie, moet je wel indenken, was toen heel anders. Het koningschap van God stond toen lang nog niet zo stevig. Het is een beetje het verschil tussen bevrijdingsdag vandaag en bevrijdingsdag in 1945. Toen had de wereld 5 afschuwelijke jaren gehad. Miljoenen militairen en burgers waren omgekomen. Iedereen snakte naar het einde, naar de vrijheid. Naar een leven zonder angst. Zonder overvliegende bommenwerpers, rollende tanks en vechtende soldaten. In het kapotgeschoten Ochten kon men daarover meepraten. In mei 45. Van de toenmalige hervormde kerk restte alleen maar een puinhoop. Toen de capitulatie door de Duitsers getekend werd op 5 mei, ging heel Nederland dansend de straten op. Ja, dan wil je wel dansen, natuurlijk. Vandaag in 2016 wordt er ook gedanst op de bevrijdingsfestivals. Maar ik vraag me af of dat puur van de vreugde om de vrijheid komt of door de hippe muziek. Belangrijk voor ons om iets te voelen van die oorspronkelijke vreugde, van de vrijheid en van het koningschap van God. Laten we dat een beetje proberen om dat samen te voelen vanmorgen. Want in het Oude Testament is dat koningschap van God dus nog lang niet zo vanzelfsprekend zoals dat voor ons is. Denk maar eens aan de periode van de slavernij in Egypte, van het volk Israël. Waar ze 400 jaar lang, wij waren al blij na 5 jaar dat we bevrijd werden. Israël 400 jaar lang in Egypte. Als Mozes dan namens God bij de farao komt, Dan zegt de farao tegen Mozes: wie is de Heere naar wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Die farao die had natuurlijk zo zijn eigen goden. Hij beschouwde zichzelf als een god. Waarom zou hij moeten buigen voor die God van zijn slaven? In die tijd geloofde men in zoveel goden. Waarom zou die Heere, die God van Israël, die Yahweh, nou bijzonder zijn? Waarom zou die hoger en machtiger zijn dan de rest? In de loop van dat verhaal in Exodus moet God als het ware bewijzen dat hij machtiger is. Met die plagen in Egypte. Hij bewijst zijn koningschap. Je zou heel dat verhaal van die uittocht uit Egypte en die tocht naar het beloofde land kunnen lezen als een geschiedenis over hoe God koning werd in Israël. Psalm 47 verwijst daar ook echt naar, in vers 4 en 5, waar gezongen wordt: Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natieën onder onze voeten. Hij kiest voor ons erfelijk bezit uit, dat beloofde land Kanaan, de trots van Jacob, die hij heeft liefgehad. Je voelt dan dat koningschap van God daar in die hele geschiedenis van die Exodus, dat is een zwaar bevochten zaak geweest. Dat ging niet zonder slag of stoot. Voor Israël is dat koningschap van God iets wat ze hebben moeten ontdekken. En waar ze op hebben moeten leren vertrouwen. Ook in de tijd dat deze psalm gedicht werd en gezongen, in de tijd van de koningen, was dat nog steeds niet vanzelfsprekend. Vijandelijke legers drongen keer op keer ook dat land Kanaan, Israël, binnen. Op een keer in de tijd van Hiskia staat bijvoorbeeld Sanherib, de Assyrische koning, onderaan de poorten van Jeruzalem. Blader maar eens mee naar 2 Koningen 18, wat die dan te zeggen heeft. 2 Koningen 18. In vers 19, daar zegt de generaal van het leger van Sanherib, die zegt dan: Zeg tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië. Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? En dan vanaf vers 32. Luister niet naar Hiskia, want hij misleidt u door te zeggen: De Heere zal ons redden. Hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land ooit gered uit de hand van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sefarvaim, Hena en Iva? Hebben zij Samaria soms uit mijn hand gered? Wie onder al de goden van de landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de Heere dan wel Jeruzalem uit mijn hand redden? Tot zover. Je merkt, in de ogen van die Sanherib is de God van Israël net zo'n God als die andere goden. Een lokale godheid met een beperkte macht die hij zo wel onder de duim krijgt. Die God van Israël is zeker niet de grote koning over de hele aarde, want dat is die zelf. Ja, tot in die nacht God een engel rondstuurt in dat leger van Sanherib. En 185.000 soldaten van Sanherib sneuvelen. En hij af moet druipen, terug naar zijn eigen land. God bewijst zijn koningschap. Het is niet zo dat Israël daar ondertussen best ook wel op vertrouwde. Nee, dat hebben ze door schade en schande elke keer weer moeten ontdekken. Dat ze op God konden rekenen. Dat het echt zo was. Hier in Psalm 47 zou je kunnen zeggen, zitten we aan de bron van dat geloof. Waar dat begonnen is. Dat het tot hen doordrong. Maar het is echt zo. Onze God is koning over heel de aarde. Hij is echt de machtigste. Ze moeten zich als het ware in hun arm knijpen. Om te kijken of ze niet dromen. Het is echt zo. En daarom bruist die psalm van blijdschap. Applaus voor de Heere. Daar begint het mee. Klap in je handen, alle volken. Voor hem. Want dat is in die wereld van het Oude Oosten eigenlijk nog nooit vertoond. Dat er één God is, die mist dan alle anderen. De mensen in Jeruzalem zijn er blij mee. Ze zingen voor God een vreugdegezang. Ja, zoals dat langzaam doordrong in het Oude Testament, dat geloof, die ontdekking. Zo gaat het in het Nieuwe Testament ook. Want daar trekt Jezus Christus rond, in datzelfde land, als een koning. Hij geneest de zieken. Hij schenkt vergeving van zonde. Hij kondigt zijn wetten af. Ook dan gaat het niet zonder slag of stoot. Niet iedereen gelooft dat zomaar. Dat die Jezus de Messias is, de beloofde koning. Nu zijn het dan niet de heidenen, maar de mensen van zijn eigen volk. Die hem als koning weigeren te erkennen. Rondom Jezus gebeurt eigenlijk hetzelfde als rondom de Here in het Oude Testament. Hij moet eerst maar eens bewijzen, vinden de mensen, dat hij koning is. En dat doet Jezus ook. Jezus sterft aan een kruis. En hij staat op uit de dood. En daarmee snoert hij voor eens en al zijn critici de mond. Want wie kan dan nog betwisten dat hij alle macht heeft als hij de dood overwonnen heeft? We lazen in Lucas 24 hoe de discipelen bij de hemelvaart de opdracht dan ook meekrijgen. In zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Het gezag van die koning moet afgekondigd gaan worden onder alle volken. Eigenlijk fantastisch als je de Bijbel natuurlijk zo leest. Als één zegentocht, als één grote bewijsvoering, als één groot getuigenis van de macht van de koning van hemel en aarde. Die nog het meest zichtbaar is geworden in Jezus Christus. En toch kan het misschien nog op afstand blijven voor ons. Dat zijn natuurlijk wel allemaal gebeurtenissen van lang geleden. In een ander land ook nog. Het is misschien net als met Koningsdag. Wij hebben natuurlijk ook Koningsdag gevierd vorige week. Maar van de koning zelf hebben wij hier in ochtend niks gemerkt. We konden meekijken op een groot scherm. En het was gezellig. Maar de koning en de koningin, die waren in Zwolle. Niet hier, niet bij ons. Zo kan het koningschap van God over de hele wereld ook voor ons iets als ver van ons bed voelen. Want wat heb je daar dan vandaag in ochtend aan? Wat heb jij daar nu aan in je leven, dat hij koning is? Nou, dan komt Hemelvaartsdag om de hoek kijken. Voor ons gevoel gaat het vaak bij Hemelvaartsdag over het idee dat Jezus van ons weg is gegaan. Toch? Dat Jezus weg is gegaan. Maar eigenlijk gaat het met Hemelvaartsdag nou precies om het omgekeerde. Dat hij juist bij ons is gekomen. Dat de koning bij ons komt. Ook hier in ochten. Die les die kunnen wij leren uit Psalm 47. Want daarin staat dat prachtige vers. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Nou, wat moet je je daarbij eigenlijk voorstellen? God vaart op onder gejuich. Het verhaal daarachter, dat lees je in 2 Samuel 6, waar koning David, als hij net koning is geworden, de ark naar Jeruzalem gaat brengen. En dan staat daar in 2 Koningen 6, David en heel het huis brachten de ark van de Heere over met gejuich en bazuingeschal. En met die komst van de ark naar Jeruzalem beleefde het volk het zo, en zo was het ook, dat God als het ware in hun midden kwam wonen. Met die komst van de ark en de bouw van de tempel door Salomo, zou je kunnen zeggen, vestigde God zijn troon daar in die stad en kwam hij echt bij zijn volk wonen. En waarschijnlijk werd dat elk jaar nog gevierd als een feest in Jeruzalem. En dan werd deze psalm gezongen, psalm 47. En als het dan gaat over opvaren, dat God opvaart, dan moet je eraan denken aan dat die ark omhoog gedragen werd de tempelberg op, naar de plek van de tempel. Een processie als het ware, met die ark die omhoog ging. En die uitbeelden God die bij ons wonen. Dat is waar deze psalm over zingt. De diepe vreugde. God is koning over ons. En niet een koning ver weg in de hemel. Maar een koning die bij ons is komen wonen. En dat is nou denk ik niet anders als het gaat over Jezus. Want keer op keer in het Nieuwe Testament zegt Jezus ook dat hij niet ver weg is na zijn hemelvaart. Dat de hemel niet ver weg is. Op een of andere manier denken wij dat heel gemakkelijk. Dat de hemel ergens daarboven is. Boven die blauwe luchten en die sterretjes van goud. Maar integendeel, u kent die verhalen wel, dat als Stefanus gekruisigd wordt in Handelingen 8, dat hij dan zo de hemel open ziet gaan en dat hij Jezus voor zich ziet zitten aan de rechterhand van God. Hij kan het bijna aanraken, zo dichtbij. En als Saulus op weg is naar Damascus, dan gaat de hemel open en is Jezus opeens daar en spreekt tot hem, zo dichtbij, dat Saulus erdoor verblind wordt. En ergens gaan wij daar natuurlijk zelf ook van uit, dat Jezus toch heel dichtbij is. Want wij bidden toch ook tot hem. En als hij nou heel ver weg was, dan zou hij ons niet kunnen horen, simpel gezegd. Hij is zo dichtbij dat hij je kan horen. Psalm 47, die daagt het dan ons uit om mee te zingen. Dat het niet gaat over iets ver wegs. Nee, dat het gaat over ons, over ochten, over u en over mij. Dat we daar voor eeuwig op kunnen rekenen. Dat de koning bij ons is. Hopelijk ervaart u dat ook persoonlijk. Ja, hij is mijn koning. En hij is niet ver weg van mij. Ik merk elke dag dat hij bij mij is. Waaraan dan? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Waaraan kun je dan merken inderdaad dat die koning bij je is? Ik zou zeggen, je kunt misschien nog beter vragen, waaraan niet? Want al het goede in ons leven, dat is toch de genade van koning Jezus. Het leven zelf, de zon die schijnt. Liefde en goedheid die we ontmoeten om ons heen. Het feest in de kerk vandaag, de bevrijdingsdag. De innerlijke vernieuwing door de geest. Geloof, hoop, liefde. Te veel om op te noemen. Daaraan merk je dat Jezus koning is. Kijk zomaar eens om je heen vandaag naar al dat goede en mooie. Al die vanzelfsprekende dingen zijn niet vanzelfsprekend. Die hadden we niet als hij geen koning over ons was, dicht bij ons. Tegelijk zegt Psalm 47, ja, de Heere is koning in Jeruzalem, in Israël, maar net zo goed over alle volken, over de hele aarde. Die drive heeft het evangelie van Jezus Christus ook. Het is goed dat we dat vandaag beseffen. Jezus hemelvaart betekent niet dat hij koning is geworden in de hemel. Dat was hij al. Jezus is al koning in de hemel van eeuwigheid af. Nee, Jezus gaat naar de hemel om daar gekroond te worden tot koning over de aarde. Over de mensen. Over ons. En uit Lucas 24 hoorden we hoe de discipelen van Jezus dan ook aan alle volken die goede boodschap moeten gaan brengen. Dat ze nou een nieuwe koning hebben gekregen. Uit Filippenzen 2 hoorden we hoe in de naam van Jezus zich nu moet buigen alle knie die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. We beseffen dan natuurlijk wel dat dat nog niet zo ver is. Dat is nog niet af. Nog niet iedereen buigt zijn knie voor Jezus. Je zou kunnen zeggen, daar zitten wij nog middenin. Dat is aan het gebeuren. Zo mag je vandaag ook rondkijken op deze aarde. Zien hoe dat koninkrijk van God alsmaar uitbreidt en gebouwd wordt. Want dat is echt wel te zien als je goed kijkt. Het gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, dat koninkrijk van God. Er zijn nog genoeg machten en krachten in deze wereld die dat koningschap van Jezus bestrijden en bevechten, te vuur en te zwaard. Maar dat heeft Jezus er niet van weerhouden om inmiddels in alle landen ter wereld, onder alle volken op deze aarde, zijn evangelie te brengen. In alle landen van de wereld komen vandaag honderden christenen bij elkaar. In kathedralen, in kerken, in hutjes, in de open lucht, soms in het diepste geheim, om de knie te buigen voor de koning. Van die ene man moet je je voorstellen, Abraham, tot dat ene volk, Israël, van 12 discipelen, tot vandaag de dag 2,5 miljard christenen. Dat is de zegentocht van Jezus, koning Jezus, over de aarde. Door de verkondiging van het evangelie wereldwijd zijn er nu overal ziekenhuizen en voedselbanken en scholen en kerken in elke stad, in elk dorp. En door het evangelie zijn de waarden van naastenliefde en menselijkheid en gelijkwaardigheid en vrijheid gemeengoed geworden. Ik weet wel, in de praktijk gaat het natuurlijk best nog wel eens mis, ook in de kerk. Het is niet alles goud wat er blinkt. Het gevaar is altijd weer dat wij mensen toch ook zelf weer koning gaan spelen, ook in de kerk. Maar als je de geschiedenis overziet, is dat toch de grote lijn van het koninkrijk van God, dat onweerstaanbaar groeit tot het de hele wereld vervuld zal hebben. En zo bekeken zitten we toch in een spannende tijd, gemeente. Wij maken deel uit van die wereldwijde beweging van koning Jezus. Wij gaan het meemaken dat het koninkrijk van God de hele wereld zal vervullen en voltooien. Ja, een keertje je trouwdag vergeten, dat kan gebeuren. Of vergeten dat je vrij bent. Daar begonnen we de preek mee. En ik zei, dat kan betekenen dat je huwelijk, je vrijheid zo goed, zo stabiel is, dat je er gewoonweg te druk bent eigenlijk met het genieten ervan, om nog eraan te bedenken hoe het ooit begonnen is. Als je er dagelijks ook van geniet, waarom zou je die ene dag dan nog speciaal moeten vieren? Ik hoop dat u zo dagelijks geniet van dat koningschap van Jezus over u. Dat u zo geniet van zijn dagelijks werk voor u. Van zijn aanwezigheid in uw leven. Van al dat goede wat u uit zijn hand ontvangt. Van de vrijheid die u ook aan hem dankt. Toch staan de meeste mensen wel stil bij hun trouwdag. En staan de meeste mensen vandaag ook stil bij bevrijdingsdag. Want hoe stabiel een huwelijk ook is, wij mensen zijn dan wel weer zo dat we een kans om een feestje te vieren toch niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Een dagje uit eten, een feest vieren. En eerlijk gezegd, geen huwelijk is ook natuurlijk zo ideaal, of er is toch nog wel groei mogelijk. Vrijheid is een werkwoord, zeggen we ook vandaag. Je moet stilstaan en vieren wat je hebt, om ook nog weer te groeien. Nou, dat geldt zeker ook voor het koningschap van Jezus over ons leven, over de wereld in het groot. We mogen niet vergeten hoe gelukkig we eigenlijk al met hem zijn. Maar we moeten ook niet vergeten dat er nog werk aan de winkel is. Voor de verkondiging van het evangelie. Voor Jezus heerschappij. Over al de terreinen van ons leven, ook van ons eigen hart. En dan komt zo'n jaarlijkse hemelvaartsdag toch nog wel goed van pas. Niet om het dan bij die ene dag te laten. Maar om er even bij stil te staan. Om het even weer te vieren dat Jezus koning is. Om dat vervolgens morgen en overmorgen in de praktijk te brengen. Met de lofzang. Zing psalmen voor God, zing psalmen. Zing psalmen voor de koning, zing psalmen. Met die lofzang in je hart, met die koning leven. Alle dagen, tot de komst van zijn koninkrijk. In vrede en vrijheid. Amen.
Thank you.
Dan belijden wij nu samen ons geloof, samen met die wereldwijde kerk, die kerk ook van alle eeuwen, al die mensen die de knie voor Jezus gebogen hebben. We belijden ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit op toonhoogte lied 332. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Ik nodig u uit in uw hart met mij mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, de derde dag opgestaan uit de doden, en dan vandaag met nadruk opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
Laten we samen danken en bidden. Almachtige Vader, wij danken u dat wij in een spannende tijd mogen leven. De tijd dat u uw koninkrijk vestigt over deze hele wereld. Door de hand van uw Zoon die naast u op de troon zit en regeert. Wij danken u dat wij daar onderdeel van uit mogen maken. Zoals we hier zitten. Zoals we voor u de lofzang zingen. Heere God, daarmee laat u het horen over heel de wereld, aan alle volken, dat u regeert, dat u koning bent. U breidt uw koninkrijk niet uit met kanonnen, met geweren, met militairen en legers, maar met de lofzang die klinkt in al die kathedralen en kerken en hutjes en in het open veld waar uw gemeente vandaag samenkomt om voor u te zingen. Wij bidden u dan in het bijzonder voor uw kerk, voor onze broeders en zusters, waar dat samenkomen moeilijk is, gevaarlijk. Waar niet gezongen kan worden, omdat het niet gehoord mag worden. Omdat het onderdrukt wordt. Heere, geef ook daar vrijheid, openheid voor het evangelie. Dat ook daar dit licht mag schijnen wat hier scheen vanmorgen in ons midden. Het licht van uw koningschap, van uw macht, van uw grootheid, van uw genade en liefde. Wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Die nog lang niet af is. Nog lang geen paradijs zoals we net zongen. Integendeel. Het grijpt ons vaak naar de keel. Het gaat voor ons gevoel soms echt de verkeerde kant uit. Wilt u dan bewijzen opnieuw dat u koning bent? Voor ons, voor de mensen om ons heen. Wilt u zelf uw koninkrijk vestigen? Geef regeringsleiders de leiding van uw geest, de wijsheid die ze nodig hebben. Geef mensen de bereidheid om zich te onderwerpen aan uw wetten. Wij bidden u voor militairen die wereldwijd ingezet worden in vredesmissies. Om een klein beetje orde en recht te brengen op plaatsen waar dat totaal ontbreekt. Wij bidden u voor die militairen voor wie dat veel kost. Zo'n tijd van huis zijn. Maar soms ook echt offers brengen. Gewond raken. Sterven. Wij bidden u voor alle nabestaanden. Van militairen en veteranen. Die daar ook vandaag en gisteren aan herinnerd werden. Wij bidden u bovenal dat wij als mensen niet zullen denken zelf wel dat paradijs te kunnen maken met onze eigen handen. Maar dat we zullen knielen voor u en het uit uw hand ontvangen. Wij bidden u, help ons daar ook elke keer weer mee, ook in de kerk. Dat wij niet naast onze schoenen gaan lopen omdat wij uw kinderen zijn of uw volk, omdat wij in het bijzonder gezegend zijn. Bewaar ons daarvoor. In het verleden is dat zo vaak fout gegaan, juist ook in de kerk. Dat we dachten de macht in handen te hebben, de wereld naar onze hand te kunnen zetten. Heere, leer ook ons als christenen elke keer weer knielen voor u. Onszelf vernederen, verootmoedigen voor uw macht, voor uw grootheid. Dat wij blijven beseffen mensen te zijn op aarde. Wij danken u, o God, dat wij hoorden dat u geen koning bent ver weg in de hemel. Maar dat u juist koning bent geworden over heel de aarde. Om dicht bij ons te kunnen zijn. Om ons allemaal te laten delen in de goede gaven van uw koningschap. Wij danken u daarvoor. En wij bidden u, zeker voor de mensen onder ons die het ook moeilijk hebben, die ziek zijn, die verdrietig zijn, dat juist ook zij dat zullen ervaren. Dat ze daarop terug kunnen vallen. Dat u er voor hen bent. Dat u hen niet loslaat. Dat u draagt en meegaat. Wij loven u, drie enige God, om uw macht, om uw grootheid, om uw koninkrijk. Dat komt tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot met elkaar uit Psalm 98. Ook een koningspsalm, Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Juich dan voor de Heer met blijde galmen. En vers 4, laat al de stromen vrolijk zingen. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 2 en 4. Maar eerst wordt er ook gecollecteerd. Van harte bij u aanbevolen. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.